broeders en zusters, hartelijk welkom in de dienst vanmiddag waar dominee Van der Marel voor zal gaan. De gasten, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent en we hopen dat we samen een goede en gezegende tijd zullen hebben. Ook hartelijk welkom voor degenen die via internet met ons meeluisteren. De collecte is vandaag voor jeugdwerk en onze eigen gemeente, de organist Aaskoop Eten. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan enkele zieken, Jan Janssens, Thijs Huisman en Kees Lutgendorf. Ook is er nog gebeden voor de ontwikkeling in onze gemeente. We zingen nu lied 303, vers 1 en 5. En na foto mijn groet, psalm 89, vers 1 en 6. Een gezegende dienst.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Ook aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We horen zijn groet. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen psalm 89, vers 1 en 6, inderdaad. Zullen we bidden om een zegen over deze dienst? Heer onze God, bedanken u dat we in de gelegenheid zijn, misschien voor het eerst vandaag of opnieuw, om in uw huis te zijn, om even stil te staan in die maalstroom van alle dingen waarin we normaal zitten, werk, studie, school, andere dingen. Het is goed om stil te zijn, naar ons eigen leven te kijken, ook te beseffen dat we midden in de wereld staan en dat we ook van onszelf afkijken naar omhoog, naar u. We danken u dat u belooft in uw woord dat u ons en ons leven richting wilt geven. En we danken u dat we van zo'n grote gemeenschap wereldwijd deel uitmaken. Dat u plannen hebt met dat volk van u. Dat het ergens naartoe gaat. En dat u in die tijd tot aan de voleinding nog heel grote en mooie dingen wil doen. Soms zien we daar niet zo heel veel van. Maar we bidden u. Wil ons steeds weer tekenen laten zien van uw koningschap. Van het feit dat u doorgaat met uw kerk. En dat u in die grote beweging velen wilt meenemen. We vragen u, wil ons vanmiddag bij gedachten daaromtrent bepalen. Vanuit uw woord, vanuit de belijdenisse schriften. We vragen u dat het ons ook iets geeft, waardoor we weer welgemoed de week in kunnen gaan. Geïnspireerd. We bidden u zo om een goede dienst, een gezegende dienst. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Sommigen van jullie weten misschien nog dat ik net voor de zomervakantie een preek heb gehouden over de Heilige Geest. En die gold toen als afsluiting van een serie over de Heilige Geest. Ik ben inmiddels aangekomen bij het artikel in de apostolische geloofsbelijdenis voor wat betreft de leerdiensten, zoals we die noemen. Het artikel over de kerk. In de apostolische geloofsbelijdenis staat: ik geloof de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. En ik maak er opnieuw een serie van vier. De eerste heb ik dus een paar weken terug in onze eigen gemeente gehouden en die wil ik vanmiddag ook hier houden. En die eerste preek over de kerk luidt als volgt: de roeping van de kerk vandaag. Wat is de relevantie van de kerk in onze tijd? We gaan daartoe allereerst lezen uit de schrift. En wel, je kunt er eigenlijk niet omheen. Uit Handelingen 2 en Handelingen 4. Handelingen 2, de versen 41 tot en met 47. En Handelingen 4, vers 32 tot en met 35. Daarna zingen we als inleiding op de verkondiging gezang 306. Niet zo'n heel bekende melodie, maar de organisten die weten wel raad mee. Handelingen 2 vanaf vers 41. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dan hoofdstuk 4, vanaf vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Hier eindigt de schriftlezing. Lof zij u, Christus. Het thema voor de preek vanmiddag is dus de roeping van de kerk vandaag. We splitsen het in tweeën. We denken eerst na over de roeping van de kerk zoals die vanaf het begin af bedoeld is. En daarna gaan we dus naar het woordje vandaag. Het is een bekend gedeelte waar we over na willen denken vanmiddag. Als het gaat om de vraag, wat is nu karakteristiek voor de kerk? Zoals gezegd, dan kunnen we gewoonweg niet om Handelingen 2 en 4 heen. Kan geen kwaad, denk ik, om ons opnieuw door dit schriftgedeelte te laten inspireren. Er zijn, als ik het goed zie, 4 karakteristieken. In de eerste plaats is de kerk een lerende kerk. In de tweede plaats een zorgende kerk. In de derde plaats een vierende kerk en in de vierde plaats een getuigende kerk. Allereerst een lerende kerk. Er staat dat de apostelen zich toelegden op het onderwijs, of de leerlingen op het onderwijs van de apostelen. En dat betekent dat ze er echt voor gingen. Ze kwamen constant bij elkaar om de Bijbel te bestuderen, om te leren over God, over hoe je in elkaar zit en hoe je er kunt zijn voor de naaste. Je vindt het door heel het boek Handelingen heen en ook in de brieven. Het leerelement. Tweede dat we lezen over de vroege kerk in Jeruzalem, toch altijd weer het voorbeeld voor kerk zijn ook vandaag, is dat het een zorgende kerk is. We lezen dat de christenen daar alles gemeenschappelijk hadden en deden. Ze deelden uit naar elkaar toe en naar de buitenwacht toe. Naar elkaar, als iemand het niet zo breed had, dan legden anderen bij. Bij de maaltijden, rijkere gemeenteleden namen iets extra's mee, zodat iedereen genoeg te eten had. Maar ook naar buiten toe. We lezen in vers 47 dat ze in de gunst stonden bij het hele volk. Zoals deze mensen met elkaar omgingen, iedereen had het erover. Het derde kenmerk van een gezonde kerk, een kerk zoals God die ziet, is dat het ook een vierende kerk is, een prijzende en aanbiddende kerk. Er waren dus die maaltijden, het breken van het brood. De eerste christenen vierden anders avondmaal dan wij. Bij ons staat er één keer in de 6 weken een tafel opgesteld in de kerk. Zo is het hier toch ook, hè? Een tafel. Maar in de vroege kerk werd, voor zover we weten, het avondmaal gecombineerd met de maaltijd. Men kwam bij elkaar als gelovigen, men at met elkaar. Het brood werd gebroken. En zoals ik net al zei, men had daarbij ook een scherp oog voor de behoeftigen onder die mensen daar. Dan sprongen er meer vermogende gemeenteleden bij. En daarom is er ook een sterke link tussen avondmaal en diaconaat. Het vierende en prijzende element zat ook in het zingen. Ergens in het Nieuwe Testament wordt gesproken over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het is niet duidelijk wat voor soort liederen daar allemaal toe behoort hebben, maar duidelijk is wel dat de collectie in elk geval breder is geweest dan alleen de 150 psalmen. Een ander puntje is nog het tijdstip van bepaalde diensten. Er zal zeker verschil geweest zijn per gemeente en per streek, maar wij weten uit een brief van stadhouder Plinius aan keizer Trajanus dat er een gemeente was die op zondagmorgen in alle vroegte bij elkaar kwam, al om 1:00 of 6:00, en dat ze dan dienst hadden en dan gingen de mensen weer gewoon aan het werk. Pas later is het veel meer gebruik geworden dat de zondag standaard als rustdag gevierd werd. Veel christenen hebben in de begintijd gewoon de Shabbat op zaterdag aangehouden. Ten slotte het vierde kenmerk van een levendige, vitale, gezonde kerk. Het is ook een evangeliserende kerk. En dat woord heeft bij ons een beetje een beladen klank. Er wordt al gauw gedacht aan vervelende mensen die jou op een goedkope manier het evangelie in de maag willen splitsen. Het is denk ik ook waar, de manier waarop kerken en groepen in het verleden geëvangeliseerd hebben, en voor een deel gebeurt dat nog, verdient niet altijd de schoonheidsprijs. Maar laten we dat negatieve er nu even afdenken en proberen ons voor te stellen hoe het er bij die eerste gemeente daar in Jeruzalem aan toegegaan is. We lezen in vers 47 dat de Heer dagelijks toevoegde aan de kring die behouden werden. En dan vallen er 3 dingen op. God zelf doet het, het is zijn werk. Hij voegde toe. 2, de kring van de gemeente werd groter. En 3, het ging om mensen die gered wilde worden, behouden werden, door het geloof in Jezus Christus. Dat is waar het bij evangelisatie in die vroege kerk om ging. Dat weet ik ook wel, het was een bijzondere periode toen. De Heilige Geest was net uitgestort. Wilde de verspreiding van het evangelie lukken, dan moest er ook een spetterend begin zijn. Maar die 3 aspecten zouden ons ook vandaag tot nadenken moeten stemmen. God zelf doet het werk, Hij voegt mensen toe, mensen worden behouden. Het geheim van evangelisatie zit hem erin dat die mensen vervuld waren van de Heilige Geest. Ze lazen hun Bijbel. Ze gingen fantastisch met elkaar om. Er was blijdschap. Ze prezen God. En waar deze kenmerken gevonden worden, komt evangelisatie, het kan niet anders, vanzelf op gang. Hoewel er natuurlijk nog wel meer over te zeggen is, maar dat hoop ik dan zo meteen te doen bij deel 2. Daar komen we nu ook. Deel 1 was dus de roeping van de kerk zoals die vanaf het begin af gegolden heeft. En dan gaan we nu over naar de roeping van de kerk zoals we die vandaag in onze tijd gestalte kunnen geven. Het gaat dus om het woord vandaag. De roeping is dezelfde als toen. Handelingen 2 staat als een huis, maar hoe doen we het nu in onze tijd, in onze cultuur? Ik ga me niet scharen in de rij van klagers die treurig uiteenzetten hoe ver de secularisatie wel niet is voortgeschreden, ook in ons land. Ik ga ook niet in op de diverse factoren die bij die ontkerkelijking een rol hebben gespeeld en nog spelen. Wat veel interessanter is, dat is om te kijken waar we nu staan en waar de aanknopingspunten liggen om in onze hedendaagse cultuur een relevante kerk te zijn die ook nog eens door de buitenwereld serieus wordt genomen. En om die aanknopingspunten goed in beeld te krijgen, laat ik John Stott aan het woord in zijn boek The Living Church. Echt een aanrader. En hij weet als geen ander te verwoorden wat er met de West-Europese mens gebeurd is nu hij is overgegaan van modernist naar postmodernist. Naar inmiddels alweer eigenlijk post-postmodernist. Even voor de mensen misschien die niet dagelijks met dit soort woorden te maken hebben. Om het even simpel te zeggen, modernisme moet je zien in relatie tot het zogenaamde verlichtingsdenken. De verlichting, de beweging die in Europa opkwam in de 17e en 18e eeuw en die voor een geweldige aardverschuiving heeft gezorgd, legde alle nadruk op de reden, de ratio, het denken. De natuurwetenschap kwam op. Niet altijd wat gedacht was, geloofd was, was meer bepalend, maar wat de wetenschap vermocht aan te tonen. Verlichting, modernisme. De periode daarna noemen we postmodernisme. En nogmaals, in plaats daarvan wordt zelfs al het woord post-postmodernisme gebruikt. En daarbij moeten we dat woordje post net iets anders opvatten dan in de gebruikelijke zin. Als de organist straks misschien na het gezang een postludium speelt, dan is dat een naspel. Maar als we het over postmodernisme hebben, dan betekent dat in dit geval niet zozeer na, maar vooral tegen. Het postmodernisme is een protest tegen de jaren van de verlichting. En daar zegt Stott dus het volgende over. Terwijl het modernisme het alleenrecht van de menselijke reden predikte, in het bijzonder in de koude objectiviteit van de wetenschap, heeft het postmodernisme een hang naar de warmte van de subjectieve ervaring. Terwijl het modernisme zich voortdurend bezighoudt met de waarheidsvraag en ervan uitgaat dat je in principe altijd zekerheid kunt bewaren, heeft het postmodernisme een voorkeur voor pluralisme. Meerdere inzichten kunnen waardevol zijn of zelfs juist zijn en tolerantie is zo'n beetje de hoogste deugd die er is. Terwijl het modernisme een heilig geloof heeft in het vooruitgangsdenken, sociale evolutie, prikt de moderne, de postmoderne mens feilloos door deze utopische droom heen. Terwijl de modernisten hoog opgaven van self-centered individualisme, zoekt de postmoderne mens troost in het samen zijn in het groepsgebeuren. Ten slotte, terwijl de modernisten het liefst zeer zelfbewust door het leven gingen, arrogant bijna, te vergelijken met wat de oude Grieken de hubris noemden, de overmoed, de hoogmoed, daar is de postmoderne mens bescheiden. Er zijn overal vragen bij te stellen. Wat is zeker? Wat kan uitmonden trouwens in een gebrek aan vertrouwen in wat dan ook maar? Nergens heb ik een zo heldere uiteenzetting over het verschil tussen het verlichtingsdenken, het modernisme en het postmodernisme aangetroffen. Hier wordt de mens van nu getekend. Dit zijn wij, mensen binnen de kerk en buiten de kerk. En ik heb het idee dat dit soort inzichten, zoals van Stott, ons kunnen helpen bij de vraag: hoe kunnen we, hoe moeten we vandaag kerk zijn? Hoe vullen wij de roeping in van de kerk voor de mensen van nu? Daar is kennis van de cultuur voor nodig. Een scherp oog voor hoe mensen denken, leven, voelen. En dan proberen te formuleren hoe de roeping van de kerk vandaag kan worden ingevuld. En laat mij in een kleine poging proberen een enkele aanzet te doen. De eerste karakteristiek, zoals we die in Handelingen 2 tegenkwamen, was onderwijs. De gemeente is, als het goed is, een lerende gemeenschap. Hoe kunnen we dat vandaag vormgeven? Daar liggen wel een paar mooie kansen. We weten dat onderwijs op school steeds meer met visuele middelen is gaan werken. Alleen een boekje, daar red je het bijna niet meer mee. Nou, ik zie hier ook al dat schermen geplaatst zijn. Dat is gewoon helemaal van deze tijd. Iets anders is, zoals we net gehoord hebben, dat de mens vandaag, ook jongeren, overal vragen over kunnen hebben. Wij kunnen wel absolute waarheidsclaims op tafel leggen. En dan krijg ik misschien wel een schouderklopje van verontruste ouders als ik de catechisanten die waarheidsaanspraken in de maag splits en ze bezweer dat ze niets anders mogen denken en vinden, maar dan houd ik geen rekening met hoe jongeren in het leven staan. Ze stellen vragen. En dat is natuurlijk altijd al zo geweest, maar die vragen die zien er vandaag wel anders uit. Niet zelden raakt het zeer fundamentele zaken. En met de gesprekken kom je soms uit in wat ik zou willen noemen de kruipruimten van het geloof. Moet je daar bang voor zijn? Volgens mij kun je het gesprek beter eerlijk aangaan. De tweede karakteristiek in Handelingen was dat de gemeente, als het goed is, ook een zorgende kerk is. Ook dat haakt aan bij deze tijd. De tijd van ieder voor zich loopt toch wat op zijn laatste benen. Niet dat de praktijk al zoveel anders is. Je hoort aan de lopende band van mensen die een eenzaam bestaan leiden. We moesten zo nodig focussen op het individu, zijn zelfontplooiing, zijn zelfbewustzijn enzovoort. Maar we zijn zo doorgeschoten dat veel mensen heden ten dagen een volledig geïsoleerd bestaan leiden. En een paar weken geleden, bij de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek naar de ware toedracht van de aanslag in Apeldoorn, kwam dat nog weer eens schrijnend aan het licht bij de dader Karst T. Wat een troosteloos, eenzaam leven had die man. Ik zie het in onze wijk bij de kerk ook. Ik heb laatst een rondje gedaan om eens te vragen wat eventueel wensen waren van mensen in de buurt, waar we als kerk ook misschien een rol bij zouden kunnen spelen. En toen viel mij ook op hoeveel alleenstaande mensen er wonen. En ook mensen, ik kan het mis hebben, waarvan ik denk, die komen volgens mij gewoon bijna de hele dag de deur niet uit. Veel eenzaamheid. Mensen zijn op zoek naar mensen. Naar samen zijn. Samen dingen beleven. Vandaar, zoals ik vorige week ook al zei, in onze eigen kerk, en hier zal dat ook wel af en toe tegen elkaar gezegd worden, de toenemende aandacht voor rituelen. Als er weer een drama heeft plaatsgevonden, dan worden er direct condoliancenregisters geopend. Er zijn kerkdiensten, er zijn vaccinelichtjes, enzovoort, enzovoorts. Vandaar denk ik ook de enorme aantallen mensen die op allerlei feesten en festivals komen. Het tijdperk van de verindividualiseerde mens is voorbij, althans als het aan de mensen zelf ligt. En dat biedt mogelijkheden voor de kerk. Misschien wel op een heel andere manier dan we wel eens denken. Mensen binnen en buiten de kerk willen bij elkaar zijn. Maar misschien bieden de activiteiten die we nu als kerk aanbieden daarvoor niet het geschikte platform. En misschien moeten we van woordkerk, en dan bedoel ik niet het woord met een hoofdletter, maar gewoon dat we zoveel praten en preken in de kerk. Misschien moeten we van een woordkerk wel meer een daadkerk worden, een ontmoetingsgemeenschap. Laten zien dat we blij zijn met Jezus en dat we in Hem onze hoop hebben. Ten derde, de kerk is ook een vierende kerk. Hier laat ik even zitten, omdat het anders te veel gaat uitwaaien. Wat mij brengt tenslotte bij vier, het vierde kenmerk van de kerk, namelijk het getuigeniskarakter. De eerste christenen waren evangeliserende christenen. En dat moeten wij ook doen. Anders zijn we geen echte kerk. De vraag is alleen hoe we dat vandaag moeten doen. En ik heb daar straks gezegd, in Handelingen 2 vers 47 vind je dat, God neemt het initiatief. Hij zelf voegt mensen toe aan de gemeente. Hij zelf zorgt voor het behoud van mensen. En we lezen dat op één dag zelfs 3000 zielen tot Jezus kwamen. De geest werkte krachtig. Apostelen en andere gemeenteleden waren wandelende doorgeefluiken. Het ging bijna, zou je zeggen, vanzelf. Het is duidelijk dat we hiermee niet kunnen volstaan met alleen dat te zeggen. Het is een fantastisch beeld. En wij moeten ook blijven verwijzen naar wat er toen gebeurd is. Zo net na die uitstorting van de Heilige Geest. Maar we weten ook dat de geschiedenis is verder gegaan. We weten van moeilijkheden die al redelijk snel in de vroege kerk binnendrongen. We weten uit heel de kerkgeschiedenis dat er veel oneenigheid is geweest. En inmiddels is het dus zover dat velen zich ook van het geloof en de kerk hebben afgekeerd. En zoals gezegd, het verlichtingsdenken heeft hier een grote rol gespeeld. Maar denk niet dat het postmodernisme direct de oplossing is voor de secularisatie die ook vandaag nog doorgaat. Want de postmoderne mens is in veel gevallen een twijfelende mens. Ankers en zuilen zijn weggevallen. Steeds meer mensen neigen, zo lijkt het, naar een ongezond soort relativisme of een vorm van nihilisme. De kerk vandaag staat voor de taak in verbinding te staan met de cultuur. De hedendaagse cultuur, niet die van 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, zelfs niet die van 5 jaar geleden. De tijdgeest vandaag is anders dan 5 jaar geleden. We hebben hier trendwatchers nodig die de kerk kunnen dienen met hun inzichten. Maar behalve dat we aansluiting moeten zoeken bij de cultuur, moeten we ook waar nodig, waar heilzaam, alternatieven bieden. Zoals Stott en anderen van de Emerging Church beweging zeggen, we moeten ook een tegencultuur vormen. Een tegenwicht tegen het voortdurende getwijfel en gerelativeer. Er is behoefte aan een eigen geluid, helder, to the point. Wat bedoel je? En dat op een moderne manier, anders mis je je slag. Het ging vanmiddag over de roeping van de kerk. Aan de hand van Handelingen 2 hebben we gezien hoe die kerk vanaf het begin die vier karaktereigenschappen met zich meedroeg. Een lerende, een zorgende, een vierende en een getuigende kerk. Deze vier vormen ook vandaag de essentie van kerk zijn. We zullen alleen de cultuur echt in moeten duiken om op te pikken waar de mensen van vandaag zitten. Kerkmensen en niet-kerkmensen. En tegelijkertijd zullen we ook een alternatief geluid moeten laten horen. Het evangelie is van nature niet naar de mens. Maar het paradoxale zou wel eens kunnen zijn dat de mens vandaag daar op een bepaalde manier ook naar op zoek is. Om zo'n geluid te horen. De geest wijst wegen in de tijd. Waarheen wil hij ons vandaag wijzen? Hoe kan hij zo bij ons binnenkomen? Zo met ons aan het werk gaan, dat we, al is het ook maar een heel klein beetje, lijken op die eerste christengemeente in Jeruzalem. Dat kan denk ik alleen als dat begint met de erkenning dat wij zelf natuurlijk ook mensen zijn die door de verlichting zijn heen gegaan. Ook de kerk is het niet voorbij gegaan. En we zijn dan intussen wel postmodernistisch of misschien wel postpostmodernistisch geworden, maar ook daarmee zitten we voor een deel op een spoor waar de Bijbel niets mee kan. We zullen dus ook in onszelf moeten duiken en met elkaar erover spreken hoe wij denken, hoe wij voelen, hoe wij in het leven staan. En misschien moeten we dan juist ook af van dat verlichtingselement dat kerkmensen nog heel erg met zich mee kunnen dragen, dat als er iets is, dan hou je het voor jezelf. Niet erover praten. Een groot stuk individualiteit dus, ook in de kerk. Op tv wordt soms heel wat opener over allerlei dingen gepraat, ook over intieme dingen, dan in de kerk. En dat is eigenlijk raar. Want we zijn één familie. We zijn broers en zusters van elkaar, die als het goed is elkaar kunnen vertrouwen. Ik moet hier stoppen. Maar nogmaals, nadenken over de roeping van God om vandaag kerk te zijn, begint dus misschien wel allereerst bij onszelf. Wie weet wat er allemaal zit, waardoor de geest niet goed met ons kan werken. Is het ons verlangen om net als die eerste christenen echt vervuld te zijn met de Heilige Geest. Laten we daar om bidden. Vader in de hemel, wij proberen op allerlei manieren kerk te zijn in deze tijd. En dat is allemaal heel goed en goed bedoeld. En we danken u ook voor wat er allemaal gebeurt aan initiatieven om op al deze vier fronten te proberen relevante kerk te zijn. Maar Heere God, soms worden we ook moedeloos, omdat we zien dat bepaalde dingen kennelijk niet werken, dat de fut er hier en daar uitraakt, dat we ook op dode sporen komen, dat dingen niet brengen die we ervan hoopten. Heere God, wilt u ons laten zien als kerken, ook de Nederlands Gereformeerde Kerk hier in Eindhoven, hoe ze zo ingeschakeld kunnen worden dat ze als het ware door de Geest meegenomen worden. Help ons om ons daarvoor open te stellen, om u niet voor de voeten te lopen met activisme, met dingen die we allemaal zelf bedenken, maar dat we stil worden voor u. Dat we uw woord bestuderen en dat we in gebed gaan om te vragen of u ons wegen wilt wijzen. Help ons zo om afhankelijke mensen te zijn en de dingen helemaal van u te verwachten, ook als het gaat om kerk zijn. En wil ons ook heel persoonlijk helpen om meer en meer iemand te zijn waar u mee kunt werken. Help ons om de blokkades te zien die er misschien liggen, waardoor het voor uw geest soms lastig is om het werk te doen. Leer ons ook om eerlijk te zijn, naar onszelf toe, naar u toe, maar ook naar elkaar toe. Help ons om te leren praten over dingen die we misschien met ons meedragen, maar waarvan we het moeilijk vinden om die ook in de kerk met elkaar te delen. Geef ons daarbij moed en geloof en liefde. Vader in de hemel, wij bidden u dit in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Zullen we dus nu zingen met elkaar gezang 313 vers 1, 2, 6 en 7. is het nu tijd voor de collecte. Ik weet alleen niet meer precies waar die voor bedoeld is. Het jeugdwerk van de gemeente. Nou, van harte aanbevolen. God zegene jullie en jullie gaven. We doen voorbeden voor deze wereld. We bidden voor deze week dat we kracht ontvangen om ons werk weer te doen. Daarna zingen we Psalm 101, vers 1. Zullen we bidden en danken? Heere God, we vragen u of u ons weer wilt helpen als we deze zondag uitgaan en de maandag weer ingaan om aan de slag te gaan met ons werk. School, studeren. Misschien zijn we niet meer in het arbeidsproces, maar hebben we andere dingen te doen. We vragen u of u ons daarvoor de kracht wilt geven, de moed. De blijdschap ook over dat we u als onze Heer in ons leven hebben. En daarmee geweldige grond om op te staan. We vragen u of u ook ons elke keer weer daar de blijdschap over wilt geven. Door uw geest. We bidden u, help ons in onze contacten. Maak ons fijngevoelig. Geef dat we ook ons niet schamen om op het moment dat het kan te laten blijken dat we blij zijn met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u, wilt u ons ook nabij zijn als we tegen dingen opzien. Misschien zijn er dingen deze week waar we een offer moeten brengen. Of dingen die we liever niet doen. Maar geeft u ons dan alstublieft dat we het kunnen doen in uw kracht, in vertrouwen op u. We bidden u voor de zieken in de gemeente, voor allen die zorgen hebben. Mensen met problemen, wilt u ze nabij en goed zijn. We bidden u voor heel deze wereld. Dat is bijna niet te doen. Er is zoveel nood. Er zijn zoveel mensen die u nabijheid nodig hebben, maar we doen een greep vanmiddag. We bidden u voor de armen, voor mensen die niet of nauwelijks te eten of te drinken hebben. We bidden u voor vaders en moeders die moeten aanzien dat hun kinderen in grote armoede opgroeien, die geen scholing kunnen hebben, gewoon omdat er geen geld is of geen middelen zijn. We bidden u alstublieft of u hulp wilt schenken en die hulp ook wilt zegenen. We vragen u ook of, als er corrupte regeringen zijn die hulp in de weg staan, die soms allerlei dingen in eigen zak steken, of u hun harten wilt veranderen, of u ze van wrede mensen vredelievende mensen wilt maken. We bidden u voor mensen die weinig kansen hebben. Ook in onze eigen samenleving kennen we die mensen die aan de rand staan, waar soms nauwelijks naar omgekeken wordt. Vaak zijn ze ook zelf veroorzaker van allerlei problemen. Maar we bidden u, geef dat er toch steeds weer mensen zullen zijn die zich over ze bekommeren en met ze willen blijven optrekken om met ze te kijken hoe ze toch verder kunnen komen. Wilt u ook alle hulp op dat gebied zegenen? Heere God, we bidden u ook voor al die plekken waar grote spanningen zijn. We bidden u voor het Midden-Oosten. Steeds vragen we ons af of er wel verzoening zou kunnen komen, of in elk geval concrete stappen in die richting. Als het gaat om Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook iets verder weg, als het gaat om hoe er nu met argusogen gekeken wordt naar Iran. We vragen u of u ook die gesprekken, de diplomatie op allerlei terreinen wilt leiden eigenlijk, opdat er geen grote ongelukken gebeuren. Wij bidden u voor al die brandhaarden waar mensen elkaar naar het leven staan, waar terreur is, haat. Vragen u alstublieft of u mensen, harten wilt veranderen. We bidden u zo om een goede week. En we vragen u ook of u wilt vergeven wat er niet naar uw wil was in deze dienst. Wilt u alle goede dingen zegenen. Ten slotte loven en prijzen we uw naam. En we zijn blij dat we deel uit mogen maken, nogmaals, van die grote wereldwijde kerk. En dat u bezig bent ergens naartoe te werken. Dat u ons in die beweging wilt meenemen naar het rijk dat eens komt. Laat ons tekenen mogen zien van dat komende rijk. Daar zelf uit proberen te leven. En zo kleine lichtjes mogen zijn in onze eigen omgeving. We loven en prijzen uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan tenslotte met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van ons geloof. En daarna zingen we tot slot gezang 312 vers 1 en 2. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gaan heen met de zegen van God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. MUZIEK